Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Ditmaal in de Tech Scoops. LLM Nieuws Assemblée. Apple bouwt Europees AI atelier. Een geheimzinnige GPT-2. En RabbitR1 niet oké. De tooltip over lama's in je browser. Volledig privé. En dan nog een glazen bol met een goed idee. En tot slot een watercooler show-off. Luister je mee?
Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Ik ben Daphne.
En ik ben David.
En we gaan er gewoon in vliegen vandaag. We hebben zoveel tech scoops dat we geen deep dive gaan doen, want dan gaat deze aflevering gewoon los 2 uur worden of zo, denk ik. Dus we gaan er ook meteen in vliegen met, en we starten met de LLM-updates.
Yes, inderdaad. Heel wat large language model nieuws. Jullie zijn het natuurlijk al gewend van ons, maar deze keer was het toch wel zodanig divers dat we gewoon hebben gezegd van kijk, we gaan ze allemaal bundelen en een beetje quickfire naar elkaar op jullie loslaten. Ik denk het grootste nieuws, letterlijk het grootste nieuws rond LLM's, ook het grootste taalmodel nieuws die we kunnen brengen, is dat Microsoft blijkbaar bezig is met een groot taalmodel genaamd MAI-1. Blijkbaar MAI-1. En interessant daarbij is dus dat Microsoft dit aan het ontwikkelen is. Het zou ongeveer 500 miljard parameters hebben, dus bij de big boys min of meer. Maar dat Microsoft dit aan het ontwikkelen is, los van OpenAI zelf.
Ja, en dat vond ik, toen dat je het daar juist zei tegen mij, toch wel heel straf. Dat ze daar nog nood aan hebben om dat toch te doen. Ja, ze willen dat natuurlijk helemaal in eigen bezit hebben, zo'n superkrachtig taalmodel.
Ja.
Maar ja, ik vroeg dan meteen ook aan u van, en hebben die dan de kennis van OpenAI? Of hoe hebben ze het aangepakt?
Ja, het team wordt blijkbaar geleid door een zekere Mustafa Suleiman. En dat is een voormalige Google AI leider die daarna ook zijn eigen start-up heeft opgestart, genaamd Inflection. En Inflection die is afgelopen maart voor 650 miljoen euro opgepikt door Microsoft. En wat heeft Microsoft gezegd? Van kom, we gaan een nieuw teampje maken met wat mensen die wij er hebben bijgehaald. En voilà, begin maar met taalmodelletjes te trainen. Het is dus weer een nieuwe track die Microsoft aan het volgen is in de AI-LLM race. En wat ik wel interessant vond, is er had dan iemand een overzichtje gepost van eigenlijk alle concurrerende initiatieven binnen Microsoft die nu aan het draaien waren. En we hebben dus ondertussen nummer 1 het MAI-team, het MAI-team, die we daarnet besproken hebben. Het Bing AI-team, wat dus blijkbaar draait op GPT-4, maar wel een afzonderlijk model is. Dus het is begonnen met GPT-4, maar het is nu een afzonderlijk team die het onderhoudt. Ja, er zal zo'n beetje een mix zijn, want het is wel Bing. Ja. Dus een beetje een mix van enerzijds OpenAI-mensen en Microsoft-mensen om het te laten werken. Mm-hmm. By the way, vorige week had ik gesproken van het gloednieuwe Phi-3-model, het kleine taalmodelletje die heel goed presteert. Wel, dit is dus blijkbaar ook van Microsoft. Dat had ik toen nog niet uit de paper gehaald. Maar ook Phi-3 is dus ontwikkeld door een afzonderlijk Microsoft-team.
Okay.
Dan is er nog het WizardLM-team. WizardLM is eigenlijk min of meer een familie van open source taalmodellen die specifiek gericht zijn op coden. Het genereren van code. En die zijn dus ook opgestofzuigd door Microsoft en hebben een paar 100 miljoen gekregen om dan zelf ook verder taalmodelletjes te gaan ontwikkelen. En dan is er nog het OpenAI partnership team. En dan werd het afgesloten door te zeggen van, en dat is dan allemaal nog een keer gekoppeld aan een investering van meer dan 100 miljard in nieuwe AI datacenters. Dus ze zijn min of meer de infrastructuur aan het bouwen en nu zijn ze de wereld aan het afschuimen op zoek naar teams die gebruik willen maken van hun infrastructuur en zich willen laten opkopen door een gigantische reus. Om eigenlijk zoveel mogelijk paardjes in de race te hebben en te zien wat er gaat winnen.
Ze zijn er wel echt heel fel op aan het inzetten.
Dus. Ja, inderdaad. En wat dus veel experts ook wel opmerken, is dat Microsoft echt wel in twee richtingen ook aan het gaan is. We gaan daar straks ook wel nog eens op terugkomen. Namelijk dat zij enerzijds inzetten op die zeer grote taalmodellen, maar dat zij ook net als andere spelers nu zeer sterk aan het inzetten zijn op kleine taalmodellen, die net ontworpen zijn om op devices te gaan draaien. En ja, dat duidt dus wel klaar duidelijk aan van ergens in het komende jaar of twee gaan onze smartphones, onze devices gewoon helemaal verzadigd zijn.
Daar kom ik straks ook nog op
ja,
terug.
Ja, inderdaad, inderdaad.
Maar het doet me wel een beetje denken aan onze liveshow in december, waar dat we hebben gezegd, ja, groter en kleiner.
Ja.
Dus Microsoft heeft wederom naar ons geluisterd, zoals altijd. Ja, nee, het is interessant om te zien waar ze allemaal mee bezig zijn. Hè. En ik ben benieuwd naar die May 1, of hoe heet het?
Ja, May 1, May die 1? Zou deze zomer al ergens gedemo'd moeten worden.
Oké, er is nog geen demo of zo beschikbaar. Nee, ze hebben gewoon
pure reports van een of ander financieel blad, dus ze hebben waarschijnlijk wel wat betrouwbare informatie. Ja. Maar nee, nog geen open demo's of zoiets beschikbaar.
Oké. Okay. Over OpenAI dan gesproken. De afgelopen weken is er iets mysterieus gebeurd. En ik heb het gevoel dat dat wel vaker aan de gang is als we over GPT-5 of GPT-4.5 praten. Van, er gebeurt zoiets. Iemand ontdekt iets van, dit is mysterieus. Zou dit iets te maken hebben met GPT-5 en komt het eraan? En nu opnieuw hebben mensen iets opgemerkt. Namelijk dat in de chatbot arena, waar dat we het al over hebben gehad, waar dat je eigenlijk chatbots kunt gaan benchmarken, dat daar een nieuwe mysterieuze chatbot werd gereleased, de GPT-2 chatbot. En ja, dat viel toch wel op, want GPT-2 is dus de voorganger van de GPT's die we vandaag kennen, maar die werkte best wel goed.
Ja.
En ja, mensen waren van, zou dat een manier zijn om GPT-5 te gaan benchmarken en dat ze dat dan onder GPT-2 erin hebben gestoken, zodat ze nu al kunnen benchmarken van dat het beter is dan de voorgaande modellen? Of wat is er aan de hand? Is het misschien GPT-2 dat gefine-tuned is en beter is geworden? Het was wel even alle hens aan dek, zal ik maar zeggen. En Sam Altman heeft dan ook nog een beetje olie op het vuur gegooid door te tweeten: I do have a soft spot for GPT-2. Dus ja, dat is zo, voor mij is het allemaal zo heel mysterieus en ik ga daar wel goed op eigenlijk, om eerlijk te zijn. Dus ja, ik vond het ook wel opmerkelijk. Ook het feit dat normaal gezien die modellen GPT-3.5 of GPT-4 is. En in die LLM-arena stond dan GPT-2 zonder streepje en dan, ja, wat is er aan de
hand? What does it mean?
What does it mean? Echt, die conspiracy theories kwamen allemaal naar boven.
Is het dan toch Q-star?
Zijn we er bij AGI? Of wat is er aan de hand? We weten eigenlijk nog niet precies wat het is. Ik ga ervan uit dat het een gefine-tuned GPT-2 is wel. Dat GPT-5 is, lijkt me sterk, want het stelde blijkbaar toch nog teleur op sommige vlakken. Dus op bepaalde vlakken, zoals redeneren en zo, was het blijkbaar echt wel heel, heel sterk. Maar dan soms zei hij toch wel heel rare dingen. Dus als het GPT-5 is, ja, de mensen die het getest hebben zeggen wel van, dat zou nu toch wel een beetje jammer zijn of zo.
Ik had één testje gezien, blijkbaar zo een ja, ik zou het niet echt een puzzel noemen, maar een soort raadseltje waar AI-systemen vaak de mist in gaan, is blijkbaar, ik heb vandaag 3 appelen. Mm-hmm. Ik eet 1 appel. Hoeveel appelen heb ik vandaag? En
dat die dan echt zotte berekeningen beginnen doen of zo?
Wel, nee, het basisdingetje is, ik ben begonnen met te zeggen, ik heb vandaag 1 appel. Mm-hmm. Ik heb vandaag 3 appelen en dan zeg ik gewoon, ik heb een appel gegeten. En als ik dan vraag, hoeveel appelen heb ik vandaag? Dan is het nog altijd 3 appels. Maar heel veel AI-taalsystemen zien 3 appels, 1 gegeten en kunnen niet anders dan die berekening doorvoeren en zeggen, je hebt nog 2 appels.
Ja, maar dat is een strik. Ja.
Het is een strikvraag,
want ik ben geen AI-systeem en ik had misschien ook fout geantwoord.
Misschien zou je dus niet zo hoog scoren op de benchmarks, Daphne. Is het tijd voor een gefine-tuned versie van Daphne? Beter is in logisch redeneren.
Daphne-2 of zo.
Ja, inderdaad. Als je passeert op de LLM-arena, zal ik het u laten weten.
Ja, nee, maar ik snap de redenering wel, maar ik snap ook wel waarom dat je erin zou trappen.
Wel, als mens is het heel gemakkelijk, want wij lezen er gewoon over. Dat is dan ons probleem, wij lezen dat eerste woordje niet. Mm. Voor taalsystemen is er eigenlijk een ander probleem, namelijk dat die, ja, zij lezen dat eerste woordje wel, maar zij zien die sequentie als zodanig logisch, van je hebt er 2, je eet er 1 op en er schiet dus maar eentje meer van over. Dat zij niet anders kunnen dan dat eerste woordje niet goed meenemen in hun redeneringsvermogen. Ja. Ja, dus dat is echt om aan te tonen van, kijk, dat ene woordje, los van het feit dat dit een sequentie is, die al 10.000 keren, dat is zo, wat is het nu weer, ik herinner mij nog van het laagje, van het lager onderwijs, elk, een koe drinkt
water.
Ha, kijk, je bent al geoefend.
Ik had al bijna melk. Ja, een ork, soep eet je met een
Lepel, inderdaad.
Ja, voilà.
Dus dat soort dingen, wij mensen zijn er gevoelig aan, ook computers hebben ze de drang om mee te gaan in een bepaalde sequentie. Ja. En dat is net wat we hen willen afleren.
Het is wel heel menselijk eigenlijk. Hè?
De parallellen tussen de menselijke tekortkomingen en de LLM-tekortkomingen zijn menig en zeer interessant, vind ik persoonlijk. Er wordt zo wat onderbelicht, hè, van hoe menselijk die AI-systemen ook zijn, ook in hun falen, hoe ze in het falen ook nog steeds heel menselijk overkomen. Er wordt soms wat weinig aandacht aan besteed.
Yes.
Maar los van die filosofische bedenking, nog wat tech-scoops. Yes. Want in ander OpenAI-nieuws had ik ook tegengekomen dat OpenAI blijkbaar een partnership aangaat met Stack Overflow.
Oh.
Stack Overflow, die voelt de bui al goed hangen, denk ik. We hebben al eerder, denk ik, een tech-scoop gebracht over het feit dat hun bezoekersaantallen redelijk gedaald zijn.
Ja, dat is al even geleden.
Ja, sinds het uitkomen van generatieve AI-systemen. Ze hebben ook een hoop mensen moeten ontslaan. Dus ze hebben ze wel een beetje het gevoel van de dagen van Stack Overflow lijken stilletjes aan genummerd te zijn. Dus wat doen ze? Ze beginnen ook zoveel mogelijk geld te slaan uit samenwerkingen met die, ja, eigenlijk hun opvolgers, min of meer, de large language modellen. Vergelijkbaar met een andere deal, die ze ook hebben gesloten met Google, dus het is geen exclusieve samenwerking of zo, maar hebben ze dus ook een deal gesloten met OpenAI. En die gaat eigenlijk twee kanten uit. Enerzijds gaat Stack Overflow gebruik kunnen maken van OpenAI-technologie om, zeg maar, de zoekfunctionaliteit binnen Stack Overflow te verbeteren.
Ja.
Generatieve search, we kennen het ondertussen wel al. En anderzijds gaat OpenAI ook toegang krijgen tot de API van Stack Overflow om dus bij het geven van antwoorden automatisch heel gemakkelijk Stack Overflow antwoorden daarin te kunnen integreren. Waarbij dat ze dan ook attributie doen van het originele antwoord van hey, kijk, dit heb ik gehaald van Stack Overflow, je kan hier het originele antwoord terugvinden. Dus ja, een beloftevolle vooruitgang, denk ik misschien zelf. Ik denk dat dat toch wel positieve invloed zal hebben op de codekwaliteit die OpenAI en ChatGPT kan gaan produceren. Anderzijds, als ik soms kijk naar de gemiddelde hulpvaardigheid van Stack Overflow antwoorden, dit is een duplicaat, ga hier naartoe, dit is een overbodige vraag, vrees ik misschien soms ook dat de kwaliteit eerder naar beneden gaat gaan. Maar we zullen zien wat dat het geeft.
Ja, ik vind het wel grappig hoe Herta, developers tegenwoordig rekenen op ChatGPT, want er was even iets mis met ons GPT-account en alle developers zeiden van, oh nee, wat moet ik nu doen?
Kan dat goed begrijpen.
Maar gewoon om te checken van, klopt het? Allee, of gewoon iets sneller te kunnen werken, die zijn zoveel productiever geworden door GPT.
Ja, stel je voor dat je een hoop documenten moet schrijven en plots werkt je computer niet en je moet pen en papier nemen. Ja, je kunt nog altijd werken met pen en papier, je kunt nog altijd schrijven, maar jezus, probeer eens 5 pagina's, 4 pagina's vol te schrijven. Je handen gaan waarschijnlijk volledig verkrampt zijn. Beetje hetzelfde met GPT-tools.
Ja. Ja, en ook slim van Stack Overflow dat ze toch nog proberen om hun businessmodel draaien.
Hun relevantie te waarborgen.
We zullen zien. Volgende tech-scoop.
Ja, en dit is niet zozeer een LLM-nieuwtje, niet een soort nieuw taalmodel die er is uitgekomen, maar wel een tech-scoop die volgens mij heel goed aantoont waar we, zeg maar, als maatschappij naartoe gaan met die taalmodellen. Want het was een nieuwsbericht over character.ai. En character.ai is min of meer een website waar mensen zelf, het is een gratis website, mensen zelf chatbots kunnen maken. Kunnen trainen, kunnen fine-tunen. Net zoals dat je zelf je GPT, hoe noemt het nu weer?
GPT's,
ja, van de GPT-store juist.
Heel origineel.
Ik dacht dat er een leukere naam was, maar dus toch niet.
Nee.
Net zoals de GPT-store, waarmee mensen zelf AI-taalmodellen kunnen gaan trainen en daar ook kunnen tegen praten.
Dus dat je een soort van, het heet al character.ai, dat je een soort van karakter kunt maken van je taalmodel.
Ja. En in tegenstelling, een beetje zou ik durven stellen, tot de GPT-store, is het echt wel gericht op consumenten. Dus dit is niet, als je kijkt naar de top 10 van de GPT-store, is het de pro-blogwriter en de marketing-plan-maker enzovoort.
De SEO-generator.
SEO-checker, whatever, heel professionele zaken. Character.ai is echt gericht op de modale consument. En heeft dus blijkbaar ook een userbase van een aantal miljoen mensen die voornamelijk tieners zijn, die gemiddeld tot 2 uur per dag op de website spenderen. Nee. En zij praten daar dus niet met SEO-checkers of fact-checkers of weet ik veel wat allemaal, maar daar staan dus blijkbaar allerlei personages in van Harry Potter-figuren waar je dan gesprekken mee kunt hebben, anime-figuurtjes die dan vanuit hun eigen persona aan het roleplayen zijn. Maar dus ook, en daar ging het artikel uiteindelijk over, een hoop AI-psychologen.
Ja.
En het artikel ging dus echt over, het was een getuigenis van een van die tieners die dus blijkbaar heel wat tijd heeft gespendeerd met zo'n AI-psycholoog. En die dus ook verklaarde van, kijk, ja, mij heeft dit echt wel geholpen. Ik had problemen, ik voelde me moeilijk, ik zat in een moeilijke situatie met mijn vrienden en ik heb dat min of meer kunnen uitpraten met die psycholoog. Die heeft mij overtuigd dat ik geen invloed kan hebben over mijn vrienden en dat ik eerder met een nieuwe outlook moet gaan kijken naar het leven en op zoek moet gaan naar nieuwe vrienden. En zegt hem zelf van, ik moet nu zeggen van, kijk, ik ben er veel beter uitgekomen als mens.
Maar ik kan me dat wel voorstellen, want ik dacht, ik was eens boos. Maakt zelf niet uit waarom. Ja. En ik dacht, ik ga eens vragen aan GPT om advies te geven of zo. Of mij te zeggen van, het is oké om boos te zijn om die reden of zo. Ja. Maar eigenlijk is dat heel goed om met zo'n systeem te praten, want die zijn super rationeel.
Ja.
Die kijken niet naar de ene kant of de andere kant. Die begrijpen nu niet, maar de tekst dat die teruggeven, laten u wel begrepen voelen, maar ook wel u doen inzien van, dit is waarom dat je zo reageert of zo. En ik kan me wel voorstellen, als je dat echt effectief als psycholoog gebruikt, dat dat kan helpen. Maar misschien schuilen er ook wel gevaren in. Dat weet ik nu niet. Ik heb nu ook geen psychologie gestudeerd.
Ja. Hey, er was ook een reactie van een psycholoog en ik dacht al van, oh ja, hier komt het. Hè, van, die chatbots zijn niet opgeleid en zijn niet naar school geweest zoals ik of zo. Nee, wel, die psycholoog was daar zeer positief over. Hè. Die zei echt van, kijk, ik zie echt hoe dit kan helpen, hoe dit een laagdrempelige manier kan zijn, zeker voor tieners, hè, om tegen mama en papa te zeggen van, ik voel me niet goed, ik wil naar een psycholoog gaan.
Maar zelf, als je die stap al zet, de wachtlijsten. Het is echt niet zo gemakkelijk om bij een psycholoog aan te kloppen en daar direct een afspraak te krijgen. En als je echt zo diep zit, en dat kan u helpen, zelf nog maar een klein beetje, dan is dat wel heel mooi eigenlijk.
En ook gewoon, dat is een computersysteem. Ik ben nog nooit naar een psycholoog geweest, maar ik kan mij wel inbeelden, daar zit nog altijd een mens. En je kunt nog altijd het gevoel hebben van, die mens, die heeft toch wel een bepaalde manier van denken, of ik ga niet helemaal akkoord, of die probeert mij, het past niet helemaal met hoe dat ik wil behandeld worden. Wel, het computersysteem heeft dat probleem helemaal niet. Nu, terugkomend op het feit, zij was daar zeer positief over, maar waarschuwde wel al, en het is dus blijkbaar al een gedocumenteerd feit, LLM-verslaving, AI-chatbot-verslaving, is dus echt wel al een ding aan het worden. Oh. Er zijn dus veel jonge mensen die...
Ik was me dat ook aan het bedenken toen je het net vertelde, hoe dat mensen het gebruiken. En dat doet me echt een beetje denken aan gamen.
Ja.
Zo roleplaying, maar dan zonder het gevecht of game-aspect of zo, maar gewoon... in een andere wereld zitten, door te converseren. Dat doet me echt een beetje denken aan wat gamen misschien voor ons was toen wij tieners waren.
En ook daar kunt je zo de reactie herinneren van, allee, ga toch naar buiten en heb toch echte interacties. En nu hoort je van jongere ouders van, kijk, al hun vriendjes, dat is op Discord en dan spelen ze samen. En dat is ook sociaal zijn. Hè? Nu is dat geaccepteerd. Nu gaan we naar een soort nieuwe grens, een nieuwe cultuurbreuk.
Ja, ik hoop gewoon dat je dan naast je LLM-vriendje nog wel echte vrienden hebt, want anders lijkt me dat ook wel eenzaam. Maar als je heel introvert bent, is dat misschien wel een manier om toch je social skills wat op peil te krijgen.
Dat werd dus blijkbaar ook vernoemd in het artikel, dat er blijkbaar ook users zijn die al applicaties hebben gebouwd waarin dat je een soort group chat kunt nabouwen. Dus dat je verschillende characters hebt tezamen en dat jij dus een van de personen bent die aan het praten is.
Maar het gaat wel best ver, hè? Ik wilde eigenlijk wel eens uitproberen.
Kijk, als we Daphne binnenkort totaal sociaal incapabel terugvinden, dan is het omdat ze zichzelf verloren heeft in de wereld van AI-chatbots. Ja, we zullen zien.
Ik zal een review geven als ik het heb getest. Ja, ja. Character.ai. All right. Dat waren denk ik de LLM-nieuwtjes. Apple-nieuws, maar het is zo een overgangetje.
Ja,
hè?
Voilà, inderdaad. We kunnen het nog niet volledig laten. We dachten van, kijk, we gaan een andere grote categorie maken, want er is wel heel veel Apple-nieuws geweest in de afgelopen 2 weken. Maar ik vond de eerste toch wel voor mij de interessantste. En het gaat natuurlijk nog altijd over LLM's. Ja. Want Apple heeft weer zo een... atypisch durf ik het bijna niet meer noemen. Het lijkt zo'n beetje de nieuwe manier te zijn voor Apple. Heeft gewoon nog eens een open source drop gedaan van taalmodellen. Ja. Deze keer noemen ze het OpenL. open, efficient, large models.
Okay.
Efficient language models, sorry, ja. De L valt weg. En wel omwille van een goede reden. Want het heeft een familie van 8 taalmodellen, modelletjes, uitgebracht. Mm-hmm. Die in grootte variëren van 270 miljoen tot 3 miljard parameters.
Ja.
We hebben het vorige aflevering gehad, het voelt als gisteren, vorige aflevering gehad over Phi 3. Phi 3 had 3,5 miljard parameters, als ik me niet vergis. En dat was al een heel kleintje.
Klein, ja.
Dus dit zit er nog onder. Ja. Dit zijn bijna echt microtaalmodelletjes te noemen.
En dat is dan echt bedoeld voor op devices te gaan.
100% bedoeld om op devices te gaan draaien. Een van de interessante resultaten die ze in de paper presenteerden was dat ze iets beter presteerden, 2,7% beter op een of andere benchmark, iets beter presteerden dan een gelijkaardig model van OpenElm, maar wel maar op de helft van de data getraind. Dus dat is het efficient. Het is dus blijkbaar heel efficiënt. Zowel in inference op devices als voor training is het blijkbaar in het algemeen geoptimaliseerd om zo snel mogelijk te trainen, om zo snel mogelijk inference, dus
yeah,
taalgeneratie, te gaan doen. Daaraan gekoppeld trouwens hebben ze ook CoreNet geopensourced. En CoreNet is eigenlijk, als ik het zelf een beetje goed begrijp, de TensorFlow van Apple.
Ah, ja.
Dus een library om zelf taalmodellen te gaan trainen. Inclusief zelfs een hoop recepten om een aantal van de taalmodelletjes, een aantal van de AI-modellen die ze de afgelopen maanden hebben uitgebracht, zelf ook from scratch te beginnen trainen. Dus min of meer de code die zij hebben gebruikt om het zelf te trainen, zij hebben nu min of meer de library vrijgegeven, als ook de code die zij hebben gebruikt van kijk, wilt je het zelf trainen from scratch? Here you go.
Oké. Okay.
Dus cool. Ja, op GitHub, op Hugging Face, open source-ish. Het is een license met zo nog relatief lichte extra beperkingen tegenover doe maar je goesting, ja. Volledig open source. Ja, lijkt zo de nieuwe stijl van Apple
ja,
te worden.
Ja, ze zijn heel veel met AI bezig. Hè?
Ja, ja.
En je vraagt je misschien af, waar komen die hun AI-experten allemaal vandaan? Want ze zijn veel aan het aantrekken als ze zoveel releasen de laatste maanden. En ik had gelezen dat die eigenlijk allemaal van Google komen. Dus Apple zit echt van andere grote techspelers hun AI-experten af te pakken, zal ik het maar zo zeggen. En ze plaatsen die toch wel op een opmerkelijke plaats, zal ik maar zeggen. Want ze hebben een niet zo geheim lab, blijkbaar in Zurich, dat ze aan het bouwen zijn. Dat heet het Vision Lab. En die kantoren zijn ze dus aan het vullen met Google Machine Learning Engineers en AI-experten in het algemeen. Er zouden nu al 36 ex-Googlers afgepakt zijn door Apple. Interessant. En naast die AI-modellen dat ze zelf aan het releasen zijn, zijn ze ook nog wel aan het praten met de spelers die er al zijn op de markt, dus OpenAI. En Apple zouden blijkbaar gesprekken hebben. Dat is ook al eerder dit jaar gebeurd, maar blijkbaar hebben ze opnieuw gesprekken gehad om te kijken van hoe kunnen we die taalmodellen, die technologie toch in onze iPhones of in onze operating systems gaan implementeren. Dus wie weet voor iOS 18, dat daar een open AI-component in gaat zitten. Maar het is nog niet bevestigd, ook nog niet ontkend. Ze zouden ook gesprekken hebben met Google, met Anthropic, voor Claude bijvoorbeeld. Dus het valt nog te zien met wie dat ze uiteindelijk in zee gaan. Een van die drie, of misschien een heel andere. Misschien dat ze er zelf mee komen. Ze zijn toch al heel goed bezig, heb ik het gevoel. Dus ja, je ziet dat Apple toch voorzichtig al AI in hun devices wil gaan implementeren. En ik vind dat die voorzichtigheid, dat siert hun wel. Want je merkt bij andere devices dat bedrijven toch heel snel willen gaan om het AI-device op de markt te brengen. En vorige keer hebben we het er al over gehad, over de Humane AI-pin, die gewoon slecht is, volgens reviewers. En uiteraard, in deze TechScoops hebben we ook een beetje productnieuws dat we gebundeld hebben. Te beginnen met de Rabbit R1. Het is niet het slechtste device, maar het heeft toch een mooi verdiende tweede plaats, denk ik. Op de lijst van bijvoorbeeld Marcus Brownlee, die heeft ook weer een heel goede review. Die is echt zo op zijn killing spree, heb ik het gevoel.
Ja, hij heeft het niet zo voor die nieuwe AI-devices, maar ik durf ook wel zeggen.
Maar hij heeft het wel voor de ideeën, wat hem zegt is waar. Hè. De visie is heel goed. Ik ga direct uitleggen waarom dat niet goed is. Maar de visies zijn altijd heel goed. En dat geldt voor de Humane AI Pin en de Rabbit R1. Hij ziet waar dat ze naartoe willen. En ik zie het ook, en jij denk ik ook wel. Maar het is er gewoon nog niet. Als je kijkt naar de Rabbit R1 bijvoorbeeld, het is sneller dan de Humane AI Pin.
Om misschien voor de mensen die de vorige aflevering nog niet hoort, wat is de Rabbit R1 eigenlijk?
Ja, sorry.
Humane AI Pin, dat is zo'n dingetje die je op je borst kleeft en dat heeft een projectortje. Ja. En dat is gewoon een knopje. De Rabbit R1...
Ja, het is eigenlijk een smartphone... Achtig device, dus het is echt wel een kastje dat je in je broek kunt steken, zal ik maar zeggen. Het heeft ook een touchscreen en een cameraatje. En het is eigenlijk een AI assistant die altijd ter uw beschikking is om vragen aan te stellen. Het heeft ook een camera waardoor dat je, net zoals bij de Humane AI Pin, ergens naartoe kunt richten en vragen wat is dit of leg mij eens uit wat dit is. En het verschil, het grootste verschil tussen de Humane AI Pin en de Rabbit R1 zou zijn de large action models dat erachter zitten. Dus eigenlijk het doel van de Humane AI van de Rabbit R1 is om die acties te laten uitvoeren, zoals een gebruiker dat zou doen op zijn smartphone. Dus stel, je wilt een Uber bestellen, dat je gewoon kunt zeggen, bestel mij een Uber. En dat hij dat zelfstandig, die AI assistant, dat kan doen. Of zet eens een liedje van Taylor Swift op, dat hij dat kan doen. Dus echt acties gaan uitvoeren op apps, zoals we dat op een gsm doen. Maar dan zonder apps op de Rabbit R1, zal ik maar zeggen. Dat is in een notendop wat hij het zou moeten doen. Best cool, als je gewoon instructies kunt geven en het doet het voor u. Maar ja, je ziet dat de visie er is, maar in de praktijk moet er nog heel veel gebeuren. Even positief beginnen. Zoals ik net al zei, het is sneller dan de Humane AI Pin. Okay. Maar dat zegt ook niet zo heel veel, want het sukt gewoon de Humane AI Pin. Maar ja, het doet exact hetzelfde. Hè. Het hallucineert heel de tijd. Je ziet dat Marcus Brownlee het richt op een plant, vraagt welke plant is het en geeft een heel confident antwoord. Marcus Brownlee draait die plant om en je ziet dat daar een totaal andere naam van een plant, van de plant, wat effectief is, op staat.
Nu, als het daarbij hallucineert, nog ça va, maar als het ook in acties begint te hallucineren...
Ja, en dat was ook echt zo. Hè? Dus iemand die, ik denk op Uber Eats of zo, of op een takeaway site, ik weet al niet meer welke, iets had besteld en dat hij zo veel te veel tip had gegeven. ik denk zelf...
Hier, jij gierige hond.
Ja, zo de hoogste tip dat je kon geven. Ook zo het fout besteld. Het was echt zo... Het was gelukt, maar de vraag. Dus de batterij is ook zo extreem slecht. Je moet het 4 keer per dag of zo opladen. Als je zegt over je iPhone die je elke dag moet opladen, je Rabbit R1 moet je constant opladen. Het gebruik in het algemeen is niet zo gemakkelijk, want het heeft een touchscreen, maar die werkt eigenlijk nooit, behalve als je het wilt gebruiken om te typen. Dus bijvoorbeeld scrollen tussen je settings of zo, dat gaat niet. Dat moet je met zo'n knop doen. Maar die knop is niet zo snel, dus dat gaat super traag. En je hebt ook zo geen haptic feedback, wat je bijvoorbeeld bij een iPhone wel hebt. Zo, je device dat zo begint te trillen als je ergens op klikt of zo. Stel, dat heeft dat niet. Het is echt zo... wat cheap om te gebruiken. En het kost ook niet veel. Het is maar $200, maar je merkt dat ook. Het is echt heel plastiekerig. De camera is kei slecht. Het is gewoon... het voelt heel cheap aan en dat is het ook. En,
de smartphone zal het dus nog niet snel gaan vervangen.
Nee, absoluut niet. En ik snap waar dat ze naartoe willen. Hè. En ik vind het cool dat ze de sprong durven wagen, maar wie gaat dat effectief gebruiken? Je koopt eigenlijk nu een device voor de visie die ze in de toekomst hebben.
Ja.
En enerzijds wil je dat bedrijf misschien wel steunen in hun doel om dat ooit te gaan bereiken. En je wilt die... Ja, ik hoop nu dat ze niet zonder funds vallen, omdat Marcus Brownlee bijvoorbeeld hun heeft de grond ingeboord. Maar ja, ik zou het niet kopen, denk
ik. Je zou nog ergens als een soort die-hard early adopter kunnen zeggen van... Het enige dat nodig is om daarvan een beter systeem te maken, is niet zozeer nieuwe hardware. Dat ding kan een beetje grotendeels hetzelfde blijven, maar een evolutie in de software en een evolutie in de AI-modellen die erachter zitten. Dus als ik eventjes mijn zeer optimistisch petje aandoe, dan zou je kunnen zeggen, ik koop het nu, wetende dat het nog niet zo goed werkt, maar eigenlijk is het gewoon nog 2 software-updates verwijderd van het ultieme AI-apparaat.
Maar je betaalt nu al wel volle pot voor een brek device dat misschien ooit beter kan worden. En Marcus Brownlee zegt ook, met genoeg trainingsdata zou het echt heel goed kunnen worden. Bijvoorbeeld ook die acties. Er zijn nu 4 apps of zo die nog maar werken op de RabbitR1. Okay. Ze zeggen van, ja, we hebben 800 apps die in de work zijn, maar we moeten de interface nog fixen, zodat het mooi is op de RabbitR1. Maar ja, dus eigenlijk kun je basically niks buiten die vier apps gebruiken. Ja. En die, ja, als je voor een liedje op Spotify vraagt, dan doet het soms nog niet eens wat dat je wilt. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan kun je even gewoon aan Siri vragen om iets op te zetten. Maar misschien ben ik te streng.
We zullen zien. Kijk, misschien binnen een aantal maanden is er een relaunch of zo.
Ja, wie weet. Maar om positief af te sluiten bij ons AI-device race, zal ik het maar noemen. Want ja, je merkt dat bedrijven toch steeds meer en meer op zoek zijn naar de beste AI-device. En daar gaat misschien wel een uiteindelijke underdog de winnaar zijn. Hm? Want als je het u nog herinnert, heeft Ray-Ban ook smart glasses op de markt gebracht, maar dat is niet echt super hard doorgebroken.
Ja, ik heb dat zien passeren en in mijn hoofd was het zo van, ah ja, een bril waar je een foto mee kan trekken. Oké, sure.
Ja, dat was het ook wel een beetje. maar in Amerika, dus niet in Europa, jammer genoeg, hebben ze een nieuwe feature toegevoegd. En dat is Meta AI. Want Meta heeft dus op basis van hun Llama 3-model een AI-assistant, een intelligente assistent, gereleased. En die zouden ze nu als feature in die bril gaan implementeren, zal ik maar zeggen. En het lijkt wel een beetje op de Frame, waar we het een paar maanden geleden, denk ik, al over gehad hebben. Dus je hebt een zonnebril of een bril op. Die heeft een camera, die heeft een speakertje. Mm-hmm. En je kunt daar vragen aan gaan stellen. Hetzelfde als bijvoorbeeld bij de RabbitR1.
Groot
wat is
verschil.
Dit?
Kan de bril dingen projecteren?
Nee.
Ah, het is zuiver.
Dat is wel, ja, het is gewoon via audio. Maar het is wel best cool. En wat ik eigenlijk nog het beste vind eraan is, stel dat dat toch brak zou werken, heb je nog altijd wel gewoon een Ray-Ban zonnebril. En het is niet overdreven duur. Het is $300.
Ja.
En ik bedoel, de RabbitR1, als dat ding niet te goed werkt, dan heb je niks meer.
Ja, fair.
Bij de Ray-Ban glasses, smart glasses, als je het opzet en het werkt niet zo goed, dan heb je nog altijd wel een degelijke zonnebril.
Ja, oké. als de RabbitR1 niet werkt, heb je wel nog een deftig papiergewichtje of zo om tegen je boeken te leggen of zo. Ja, het is optimistisch bekeken.
Ja,
het is inderdaad met een optimistische toon eindigen.
Ik vind het gewoon leuk dat zij niet overpromisen of zo. En dat ze gewoon een basic product op de markt hebben gebracht en daar nu dingen aan beginnen toevoegen. En dat je merkt dat zij er misschien iets, op een iets betere manier mee omgaan dan de sterren beloven en uiteindelijk met bijna niks komen.
Ik denk, een soort interessante manier om erover na te denken, is van, ja, we zien dat we nu naar een soort AR-bril aan het idee, is opnieuw alweer helemaal duidelijk. Mm-hmm. En er zijn een soort twee approaches die momenteel gevolgd worden. Technologie eerst, waarbij dat we zoveel mogelijk interessante, coole features erin willen gaan steken. Kijk naar Apple, maar waarbij dat de form factor, het gebruiksgemak, misschien nog niet echt optimaal is. Maar dan de aanpak van Meta is eigenlijk de andere richting. We beginnen met de form factor, het is gewoon een brilletje. Mm-hmm. En we gaan geleidelijk aan daar features aan toevoegen om dat ding meer te kunnen laten doen. En heb ik het ooit rechtstreeks voorspeld op een aflevering van, het gaat pas echt doorbreken eens dat het een brilletje wordt dat je op je hoofd kunt zetten. Wel, kijk, ze hebben nu al een brilletje dat je op je hoofd kunt zetten en dat ding begint steeds beter en beter en steeds capabeler te worden. Het lijkt mij misschien wel eens de want mensen zijn het zo wat beu, hè? Dingen die heel veel features hebben, maar de features werken niet helemaal goed, of het is awkward om te gebruiken, of de interface zit niet juist. Dat lijkt toch echt wel het belangrijkste te zijn voor mensen om te gaan adopteren.
Ja, absoluut. En we hadden het daar juist ook over met een collega. En die zei van de Apple Watch, dat die ooit is uitgebracht en dat die eigenlijk in het begin helemaal niet veel kon.
Ja.
Maar als je nu kijkt naar de Apple Watch en de Apple Watch van toen, is die qua uiterlijk niet heel veel veranderd, omdat mensen gewoon een simpele watch willen. Maar die heeft wel veel meer features gekregen. Je kunt daar tegenwoordig veel meer mee doen. En dat is een beetje meegegroeid of zo.
Ja.
In plaats van direct al het hele pakket te willen gaan maken, zijn ze eigenlijk begonnen met iets heel simpel, dat ze dan hebben uitgebreid, net zoals die smart glasses van Ray-Ban. Dus ja, ik ben wel benieuwd. En het spreekt mij ook iets meer aan, omdat het er normaal uitziet of zo.
Ja.
Ik vind altijd zo'n smart glass of een AR-bril of zo, dat heeft toch altijd een soort van barrière of zo. Zeker als je dat in het dagelijks leven wilt opzetten.
Zelfs terwijl je ogen geprojecteerd worden op het scherm.
Ja, het is gewoon een beetje asociaal. Het is gewoon asociaal, laat ik het zo zeggen. En bij die zonnebril, ja, misschien dat je oma niet eens door heeft dat dat een smart glass is, want dat ziet er ook wel redelijk normaal uit.
Ja.
Dus het idee vind ik wel cool. Maar ja, we praten hier ook natuurlijk over dingen dat we zelf nog niet hebben kunnen reviewen. En bij deze ook een oproep om ons die producten misschien op te sturen of zo.
Ja, aan al die techbedrijven, jullie hebben nu al zoveel geprofiteerd van ons advies en onze voorspellingen. Het is tijd om eens wat terug te doen. Stuur ons eens wat gadgets, laat ons eens wat reviews doen. Want het moet een beetje in twee kanten komen, vind ik op zich.
Dus Mark, als je luistert, ik wil wel eens testen en ik zal een honest review achterlaten dan.
Ja, precies.
Maar dat waren wel onze techscopes. Ik weet niet hoe lang dat we nu bezig zijn.
Lang genoeg, ongetwijfeld.
En eigenlijk hadden we stiekem nog techscopes, maar die hebben we in andere segmenten zo'n beetje verwerkt.
Een beetje weggemoffeld, hè.
Ja, dus we gaan eerst eens gaan kijken naar onze glazen bol dan.
Yes. Oké, en dan is het nu weer tijd voor ons vast segment, de glazen bol. Maar net zoals de glazen bol een vast segment is in de podcast, is er nog een andere terugkerende waarde, zeg maar. Namelijk wij die een beetje gaan glunderen over alweer een voorspelling die is uitgekomen. Ja. Ik weet niet...
Ja, denk ik.
Ik probeer de schuldlast nog een beetje te verdelen, maar...
Wij glunderen, ik zal meedoen. Allee, vertel.
Allee, jij mocht meeglunderen over mijn uitgekomen voorspelling, zo Daphne, zo gaan we het doen. Want ik had, goed, het is ondertussen al eventjes geleden, denk ik, een voorspelling gemaakt dat OpenAI zou uitkomen met een memory functie. Eigenlijk een soort lange termijns geheugen functionaliteit. Een beetje gebaseerd toen was het op het nieuwsbericht dat mensen daar soms urenlange conversaties mee hadden. En toen dacht ik inderdaad van op een gegeven moment gaan ze uitkomen met een of ander systeem die automatisch bepaalde details onthoudt en dat eigenlijk meeneemt in de context naarmate dat je daar gesprekken mee voert.
En wat blijkt?
Wat blijkt? OpenAI heeft goed geluisterd, heeft notities genomen, want dat is min of meer exact wat OpenAI nu geïmplementeerd heeft. Het heet GPT Memory.
Origineel.
Inderdaad. En het is exact wat we voorspeld hebben, namelijk terwijl je gesprekken voert met je ChatGPT-client, gaat ChatGPT dus selectief automatisch zelf bepaalde feiten in zijn geheugen gaan steken.
Ja.
En je hebt dus nu ook de mogelijkheid om in dat geheugen te gaan kijken en te gaan zeggen van kijk, oh, oei, nee, dat is eigenlijk geen belangrijk detail, dat mag je vergeten, daar moet je een aanpassing in gaan doen, enzovoort, enzovoort.
Dat lijkt mij wel leuk om dat geheugen eens te gaan bestuderen, van wat neemt hij mee, wat neemt hij niet mee.
Ja.
Kunnen we het al testen, de memory, of is het nog niet...
Normaal gezien wel. Hè. Er is soms wat rarigheid. Ik heb het nu nog niet zelf in mijn client gaan opzoeken. Soms wat rarigheid met Europa en de VS natuurlijk. Ja. Maar er is alleszins al een FAQ-pagina van OpenAI rond de memory-functionaliteit. Okay. Dus normaal gezien, als het nog niet nu is, dan wel zeer binnenkort. Hopelijk ook in Europa.
Tegen de volgende aflevering zal ik eens in het geheugen van mijn GPT duiken.
Ja, ik herinner mij nu redelijk expliciet. Ik denk dat het nog niet in Europa was, omdat er ook hier weer privacy concerns waren. Want wat als hem iets onthoudt dat je niet wilt dat je onthoudt? Ja, het stond in het artikel mee. Okay. Nog niet in Europa, wel al in de VS.
Jammer.
Dus het lijkt zo'n beetje een terugkerend iets te zijn. Nog
glunderen.
Eventjes wachten.
Glunderen.
Maar desalniettemin is onze voorspelling wel degelijk uitgekomen. Dat is het belangrijkste. Daar moeten we op focussen natuurlijk. En natuurlijk, naast het feit dat we een beetje gaan glunderen over voorbije voorspellingen, gaan we nu al een voorspelling maken waarin we in de toekomst over gaan kunnen glunderen natuurlijk. En deze keer heb ik me eigenlijk laten inspireren door onze babbel die we vorige week gebracht hebben, Daphne.
Misschien moeten we nog even uitleggen wat we juist hebben gedaan.
Sure.
Vorige week waren wij uitgenodigd voor Future Entrepreneurship, een event in Antwerpen. En wij stonden daar op de main stage, wat best wel spannend was. Voor mensen die al sinds de liveshow naar ons luisteren, weten dat ik niet echt zo'n podium-based ben zoals David. Dus voor mij was dat ook weer een first, zal ik maar zeggen, om op zo'n groot podium te staan en te presenteren, in het Engels dan nog. En wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk een beetje gekeken naar onze liveshow, gekeken naar wat is er al uitgekomen, een beetje geglunderd. Maar uiteraard, ja, we gingen niet al onze predicties gaan hergebruiken. En we zijn ook met nieuwe zaken gekomen. En wie weet dat we dat nog wel even gaan herhalen in een deep dive of zo, in van de komende afleveringen. We hebben nieuwe voorspellingen gedaan. Toch bold claims een beetje, maar ook zaken dat best wel logisch zijn. Als je naar de podcast luistert, dat je toch wel zoiets had van, ja. Daar kan ik mee in vinden. Maar we zullen die zeker nog wel eens in een komende aflevering uit de doeken doen. Maar dus, werd geïnspireerd door onze talk.
Geïnspireerd door onze talk. Kort samengevat misschien, we hebben het vooral daar gehad over niet zozeer de evolutie in AI, maar de evolutie in interfaces. En net zoals we nu de Rabbit R1 besproken hebben, die kwam ook aan bod in onze vertelling toen. En toen kregen we op het einde nog een aantal vragen van de moderator. En een van die vragen was van, doe nu nog eens een voorspelling. En ik zat er al van, serieus, we hebben hier net al de hele tijd niets anders gedaan en nu moet ik nog iets uit mijn mouw gaan schudden. Maar ja, ik dacht dus heel snel op 10 seconden, wat was mijn voorspelling? Toen en achteraf dacht ik van, is eigenlijk nog niet zo slecht. Hè? Dat is vooraf al een beetje glunderen over hoe goed dat een voorspelling is. Maar mijn voorspelling toen was...
Uw nederigheid ziet u, David.
is het niet een beetje mijn trademark geworden ondertussen?
Okay.
Maar in alle nederigheid dus had ik toen een voorspelling gemaakt na de large language modellen en bijvoorbeeld ook al de large action modellen die de Rabbit R1 proberen coinen heeft, zal ik nu zelf ook een term gaan claimen en ik noem het de large interface modellen. Dit is mijn grote voorspelling voor de komende 2 jaar. We gaan de tech-industrie nog een beetje tijd geven.
Heb je al een patent genomen op de naam? Of?
Ik ben er te vriendelijk voor. Ik smijt dat gewoon op straat voilà.
Dus een large interface model. En wat houdt dat dan juist in?
Ja, een large interface model. Het heeft eigenlijk veel gemeenschappelijk met de large action models. In de zin van, de bedoeling van een large interface model zal worden om acties op je computer uit te voeren.
Mm-hmm.
Heb je zoiets van, ik heb mijn beeldscherm aangesloten en ik wil dat gedupliceerd wordt in plaats van... Dat is zo'n typisch probleem bij mij.
Mirroring
en extenden. En dat is dan altijd... Bij Apple zal dat misschien beter zijn, maar bij Windows is dat toch wel een aantal stappen dat je moet doorlopen om dat dan te gaan aanpassen. Zeker ook met hoe Microsoft nu overal gewoon large language modellen aan het insteken is. Volgens mij is het een kwestie van tijd dat je dat dus gewoon aan je systeem vraagt en dat die dus... heel letterlijk alle knopjes, venstertjes opent en alle settingsjes aanpast, zoals jij dat eigenlijk vraagt.
Toch een beetje zoals je large action model dan.
Het is dus een action model in de zin dat we acties gaan ondernemen, waar wat het volgens mij echt wel een beetje apart gaat zitten, is dat het dus volgens mij echt een systeem gaat worden die getraind gaat worden op massale hoeveelheden screen video's. Dus eigenlijk min of meer een video van je desktop.
Ja.
God weet welke tool dat jij momenteel gratis aan het gebruiken bent, waarin ergens in de disclaimer staat van, en we nemen al je schermactiviteit op en we sturen dat door naar de Microsoft-servers. Er zal wel een of andere tool zijn die dat doet. Wel, die data zullen ze dan gaan gebruiken om een, kunnen we het nog een language model noemen op den duur, maar om een AI-model te gaan trainen die heel specifiek op sequenties en interfaces en knopjes en muisbewegingen getraind is.
Ja. En als je dat dan doortrekt naar een robot of zo, dan wordt het wel heel interessant, hè?
Inderdaad. Hè? Inderdaad. Nu, daar zie ik meer de action modellen. De interface modellen zijn volgens mij echt op user
software,
interfaces.
Ja.
Windows, Macintosh, Linux, die soort klassieke interfaces. Daar gaat het volgens mij echt heel fijn op getraind.
Goeie. Voor mij was het geen nieuwe, voor de mensen uit het publiek ook niet, maar voor onze luisteraars die er niet waren, is het wel leuk dat we hem nog eens herhalen.
Voilà.
En
we willen die nog snel lanceren voordat we natuurlijk weer ingehaald worden. En dan,
Uiteraard. Wij gaan ook in een van de komende afleveringen dan nog wel eens dieper in op onze keynote. Ik vond het zelf wel een toffe, dus hopelijk jullie ook.
Toch wel een beetje aan het glunderen. Hè?
Ja, toch een beetje. Ja, ik vond het was heel stressy, maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik het heb gedaan.
Voilà,
en
kijk.
We hebben zeker al 1 luisteraar extra, heb ik gehoord. Dus dat was al geslaagd. Ja, een geslaagd event dan.
Mijn nederigheid straalt op je af, dat ik zie het.
Allee, we zullen maar naar het volgende segment gaan, voordat dat hier uit de hand loopt. Tijd om te zingen, tijd voor een tooltip.
Oké, Daphne, je weet hoe laat het is. Het is... Tooltip-tijd.
Op een dag ga ik gewoon u laten zingen en niet meedoen.
Dat is de dag dat onze podcast eindigt, toch? Nee?
Oké, dan ga ik dat niet doen.
Maar goed, de tooltip deze keer is eigenlijk een verderzetting, zeg maar, van de kweeste die we de vorige week, de vorige aflevering begonnen zijn, namelijk hoe maken we Llama 3 zo gebruiksmogelijk toegankelijk voor het brede publiek?
Ja.
En de vorige keer ging het over OLlama, zeer toegankelijk. Command line interface, één commandootje runnen en je kan eigenlijk van start gaan.
Jammer genoeg niet op MacBooks.
En dus dacht ik van, kijk, we moeten het nog beter kunnen gaan doen. Wel, ik dacht dan niet. De globale open source AI community dacht, we moeten het nog beter gaan doen. En dus, denk ik, deze keer heb ik een nog beter alternatief gevonden voor de mensen die zelfs van de command line helemaal niets moeten weten. En eigenlijk denken van, David, maak het nog simpeler voor mij. Zorg dat ik met Llama 3 kan praten zonder enige technische commando's te moeten uitvoeren.
Interessant.
En voor die mensen heb ik goed nieuws, want voor hen is er nu SecretLlama.com. En wat is SecretLlama? Wel, SecretLlama is een website waar je dus ook tegen taalmodellen kunt gaan praten. De interface zal alvast heel bekend lijken. Het is zoals ChatGPT, zoals je zou verwachten. Maar het interessante aan SecretLlama is dat hij gebruik maakt van de WebGPU library.
Ja.
En dus eigenlijk Llama 3 gaat gaan downloaden, maar dan volledig binnen uw browser gaat laten draaien.
Ja.
Dus je kan praten tegen Llama 3, volledig privaat. Hè? Dus het is niet, ze zeggen zelfs van, eens dat het model ingeladen is, kunt je je internetkabel uittrekken, want dan heb je geen internet niet meer nodig.
Maar het is wel in de browser, of is het een app op
Het is in de browser, het is gewoon een website, je moet niets downloaden.
Zelfs volledig zonder internet werkt dat nog?
Zonder internet werkt het. Het enige wat je nodig hebt, is internet in het begin om het model te downloaden.
Ja.
Dus eerst wordt het lokaal binnengehaald, maar vanaf dan werkt het volledig in de browser zelf, zonder enige externe dependencies, zonder programma's die je daarvoor nodig hebt. De enige disclaimer wel is, WebGPU wordt nog niet door alle browsers ondersteund.
Safari enkel weer al niet.
Safari, de Internet Explorer van de 21ste eeuw, zou ik durven zeggen. Safari ondersteunt het inderdaad niet. Enkel Chrome en Edge, de Chromium browsers, hebben er momenteel ondersteuning voor. Maar ja, ik denk dat iedereen wel al Chrome ergens staan heeft.
Goed nieuws voor ook de MacBook-gebruikers dan, hè?
Ja. Dus het enige wat je moet doen is eventjes afscheid nemen van Safari en Chrome downloaden. En dan kan je via secretlama.com gewoon daar gebruik van maken.
Vraag me af waarom het zo secret is.
Ja, ik weet ook. Secret in de zin van, het draait waarschijnlijk op uw systeem. En het is volledig privaat en op die manier secret.
Het is wel interessant en ook gratis, hè?
Ja, volledig gratis. Een interessante ontwikkeling in de open source wereld. En het toont alweer mooi aan. Facebook maakt een open source modelletje en dan zegt de community dankjewel en begint daar van allerlei interessante zaken mee te bouwen.
Ja. En dat is maar goed voor iedereen dan uiteindelijk. Hè?
Ja.
Alright, heb je het al getest? The Secret?
Ja. Ik heb hem zelf al eens een klein blogje laten schrijven. En ik moet zeggen, eigenlijk zeker op GPT-niveau.
Okay.
Misschien nog één, gewoon om mee te geven voor de mensen die gewoon aan het luisteren zijn en, ik weet niet, tegelijk in hun auto aan het browsen, hopelijk niet, maar als je secretlama.com enkel onthouden, Llama is met twee L'en.
Ja, ik ga het ook in de show notes linken, zodat je gewoon thuis, als je niet in de auto zit, kunt surfen ernaar en het kunt uittesten. Alright, merci voor de tooltip. En dan denk ik dat we al naar de watercolor show af kunnen gaan. Nee?
Ja, alright. Oké, en dan is het nu tijd voor ons laatste segment, de Watercooler Show-off. Maar zoals we al gezegd hebben, we hadden zodanig veel nieuws dat we eigenlijk overal een beetje nieuwtjes in geduwd hebben. Dus deze Watercooler Show-off is eigenlijk gebaseerd op een recent nieuwsberichtje die ik ben tegengekomen tijdens het research. En het gaat namelijk over Pokémon Go. De meeste mensen zullen het zich misschien nog herinneren, die paar maand tijdens corona, ongeveer.
Ik ga het toegeven.
Ja,
ik was
ook
er iemand van. En ik ben echt naar specifieke plaatsen gereden om bepaalde Pokémons te vangen.
Ja.
En dat ga ik... Ja, ik ga er niet over liegen, maar ik ben er ook niet trots op.
We hebben het allemaal gehad, die paar maanden waarin de hele wereld plots de wereld aan het verkennen was en Pokémon aan het vangen was. Pokémon Go-spelers bestaan nog steeds en zijn blijkbaar nog altijd zeer fanatiek te noemen.
Ja.
Want blijkbaar zijn Pokémon Go-spelers een enorme plaag voor OpenStreetMaps. OpenStreetMaps, voor de mensen die dat niet zouden kennen, is min of meer het open source Google Maps alternatief of Apple Maps alternatief. Mm-hmm. OpenStreetMaps wordt op heel veel plaatsen gebruikt. Allerlei programma's die een beetje gebruik maken van geolocatie.
Zou je zo Waze of zo dat ook gebruiken?
Zoiets? Ik denk dat zij een eigen mapsysteem hebben.
In principe zou het kunnen.
In principe zou het kunnen. En er zijn alleszins heel veel kleinere applicaties, Geo Information System applicaties, die volledig draaien op OpenStreetMaps. Ja. Best wel een interessant open source project. Maar die hebben dus blijkbaar echt wel een probleem met Pokémon Go-spelers. Want het is open source. Iedereen mag dus aanpassingen aan OpenStreetMaps voorstellen. Mm-hmm. Dat is ook de kracht van OpenStreetMaps. Als er ergens werken gebeuren, dan zijn de rechten van die open source fanatici die dat binnen de kortste keren ook in OpenStreetMaps gaan steken. Maar het probleem dat OpenStreetMaps nu heeft, is dus blijkbaar dat Pokémon Go de laatste tijd... Ze brengen ook weer nieuwe Pokémon uit sinds die paar maanden dat we het allemaal gespeeld hebben. Nieuwe Pokémon komen vrij. En het probleem is dat die Pokémon, bepaalde zeldzame Pokémon, alleen maar vindbaar zijn in bepaalde, hoe moet ik dat zeggen, biomes, is dat het Engelse woord voor bepaalde geografische gebieden of zo?
Ecologische gebieden? Ja, ik snap wat je wilt zeggen. Zo bijvoorbeeld een strand of een woestijn of zo.
Ja, inderdaad. In bepaalde gebieden te vinden zijn. Dus echt, steen-Pokémon zijn dan alleen maar in de bergen te vinden. Water-Pokémon vind je alleen maar aan het strand enzovoort enzoverder. Nu, als je een fanatieke Pokémon Go-speler bent, die, ik zeg nu maar iets, in het midden van Frankrijk woont of zo, en jij wilt die zeldzame nieuwe water-Pokémon aan de stranden gaan vinden, wel, dan heb je twee keuzes. Ofwel pakt je de trein naar het dichtstbijzijnde strand en gaat je daar op zoek gaan. Maar wat doen blijkbaar veel Pokémon Go-spelers? Wel, die gaan naar OpenStreetMaps en beginnen dan gewoon lukraak stranden, gebergtes toe te voegen aan die OpenStreetMaps, om zo dan in Pokémon Go toch in de buurt hun zeldzame Pokémon terug te vinden. En dat is blijkbaar een zodanig groot probleem dat er blijkbaar al volledige blogposts, wiki-entries en seminaries gegeven zijn vanuit OpenStreetMaps om eigenlijk sensibilisering te doen naar Pokémon Go-spelers van please, doe dit niet.
Dus
want
stel dat er een navigatie-app gebouwd is op OpenStreetMaps en ik weet niet, ik kan nu geen voorbeeld geven, hè, want ik ken het ook niet echt. En je bent aan het rijden en plots ziet je op je kaartje een heel grote zee of zo. Ja. En dan kijk je naar rechts en dan is er gewoon niks. Dat kan gebeuren dan.
Dat kan dus blijkbaar zomaar gebeuren. En dat zou dus wel eens kunnen veroorzaakt zijn door een fanatieke Pokémon Go-speler.
Hoe fanatiek kunt je zijn? Maar ik snap het wel, want ik ben destijds dus naar... Wat was dat? Dat was ergens in Antwerpen, waar dat zo echt... Dat stadje was ook zo... Dat was echt een mini-plaatsje. Hmm. En daar waren alleen maar Pokémon Go-spelers die allemaal samenkwamen daar. En zelfs die bewoners hadden er last van, omdat daar constant mensen die Pokémon speelden langskwamen. En daar kon je dan bepaalde Pokémons vinden. En ik ben daar echt naartoe gereden. Maar het zou wel iets handiger zijn geweest als ik het... Als ik dat niet moest doen en daar naartoe moest rijden.
Ik heb dan uiteindelijk zo'n GPS-spoofer op mijn gsm geïnstalleerd. Dat ik met een joystickje, wat was het, de pier van San Francisco kon aflopen. En daar,
echt? Maar zat je gewoon thuis?
Tuurlijk zat ik gewoon thuis.
Allee, maar het is niet dat je dan op straat aan het lopen werd.
Nee. Dus dat was dan uiteindelijk de ultieme teleurgang van Pokémon Go, of het concept van Pokémon Go.
Want uiteindelijk is het concept wel leuk, want je bent aan het gamen en tegelijk ben je eigenlijk buiten. Dus daarom vond ik het ook wel tof. Initieel, maar ik heb daar ook niet de doorzettingskracht voor om heel België of de wereld rond te reizen om bepaalde Pokémon's te gaan vangen.
Sommige mensen hebben het, de meeste mensen hebben het een paar maanden gedaan en er zijn dus blijkbaar nog enkele fanatici die dus blijkbaar zelfs OpenStreetMaps vandalisme overwegen om een Pokémon te kunnen vangen.
Ja, laat weten als jij een Pokémon Go-speler nog altijd bent. Ik ben heel benieuwd of dat jij bijvoorbeeld al in OpenStreetMaps hebt zitten... Dingen veranderen ter...
Doe het alsjeblieft niet.
Ja, doe het gewoon niet. Lijkt me niet zo goed voor alle gebruikers ervan.
Yes.
Alright. Merci voor de watercolor show-off. Het was wel een tofke.
Ja.
En dan zit de aflevering er alweer op. Ik ga nog een oproep doen om een review misschien nog eens achter te laten. Vinden we altijd heel tof. Ook feedback is altijd welkom. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts of sterretjes geven op Spotify. Feedback kun je altijd sturen op onze Instagram-pagina radio.raccoons of via onze website radio.raccoons.be, waar dat je tevens ook een Curious Raccoon-vraag kunt inzenden als je een vraag hebt over technologie. Je wilt weten hoe dat iets in elkaar zit of een bepaalde toepassing van een technologie die dat je nog niet helemaal ziet, dat je wel eens zou willen weten. Laat het ons weten, want wij nemen het altijd graag mee in de afleveringen. En ja, uiteraard, like, share, subscribe, follow, al die dingen. En dan zien wij u binnen 2 weken opnieuw.
Okido, tot dan!